Goedemorgen, gemeente. Op deze vierde Adventszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Tijdens de kerstdagen zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van de IZB. Een folder met informatie vindt u op uw zitplaatsen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En daarna vers 7. Daar wordt uw lof verbreid. Het achtste en daarna het zevende. Het achtste en daarna het zevende vers van Psalm 26. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de Heer onze lof zingen, gemeente, met lied 80, de vers 1, 2 en 3. Lied 80, 1, 2 en 3. Te luisteren naar de wil van de Heer onze God uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Aansluitend zingen we Psalm 103, het tweede vers van Psalm 103. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben. En mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook zijn slaaf en zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Johannes die schrijft in zijn eerste zendbrief: als we zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, de Heer is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we op deze eerste dag van de week in uw huis zijn samengeroepen, samengekomen rond uw open woord. En dat wij door u gegroet zijn met de woorden: genade zij u en vrede van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we daarover nadenken en doordenken, dan is dat niet in woorden uit te spreken wat dat betekent. En het lijkt allemaal zo heel gewoon, zo doodgewoon. En dat is het toch niet, Heren. En dat zeker niet als we naar onszelf kijken, als we eens voor de spiegel gaan staan, wie wij zijn. Bij uw verbond en woorden, bij de genade van u waarbij we mogen leven. U die ons roept in de navolging van de Heer Jezus Christus. En waar wij, ach, als we allemaal de hand in ons eigen boezem steken, dan zal er niet één zijn die hem er niet als schuldig uithaalt. En dat we dan mogen zingen: looft hem die u al wat ge hebt misdrijven, hoeveel het zij, niet te begrijpen, maar genadig wil vergeven. Wij danken u daarvoor dat u zo onze God en Vader bent. Voor ons, voor onze kinderen. Ja, voor al die van de genade van u willen leven. En wij bidden van u, zegen ons met de Heilige Geest, die ons daarin wil onderwijzen, wil leiden, in het rechte spoor wil brengen, in het rechte spoor wil houden. En daarvoor hebben we gedurig nodig onderwijs vanuit uw goddelijk woord, omdat wij altijd weer de neiging in ons hebben om ons weer te richten naar de dingen van het dagelijks leven, naar de dingen van de wereld, naar alles wat zo belangrijk schijnt te zijn, terwijl het dat in wezen toch niet zo behoort te zijn. Want u zegt dat doen de heidenen, die maken zich druk over eten en drinken en kleding en vakantie en al die dingen meer. Maar uw hemelse Vader, die weet dat u al deze dingen behoeft. Geef het dan in zijn handen. Laat hij dan voor u zorgen. Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, dat moeten we leren. En dat is een leerproces. Daarvoor hebben we gedurig nieuw onderwijs nodig. We zijn hier op de laatste zondag van het advent. In deze week zullen we weer mogen gedenken en vieren dat u, Heer Jezus, de Zoon van God, Zoon van de mensen bent geworden, om in de nood onze redder te zijn. En geef dat ons hart daar ook ontvankelijk voor mag zijn. En dat we ons ook door u laten redden. En dat we maar niet proberen om het zelf te redden. Want we redden het niet. We redden het op geen enkele manier. Ook al denken we dat we nog wel aardig goed leven. Zeker als we naar andere mensen kijken, dan valt het meestal nog wel mee. Nee, het valt allemaal tegen, Heren. Wij bidden van u, wil ons daarvan zo overtuigen dat we daar gedurig op letten, dat we dat niet denken, dat er van ons ook maar iets bij zou moeten, omdat u alles heeft volbracht. Wij vragen u zegen, Heren, in de omstandigheden van ons leven, zoals u ons kent, wat nodig is. Bij u is er ook een overvloed van genade. En u kent ons en zegen ons ook zo allemaal. Ook de jongens en de meisjes, ook de kinderen in de kerk. Vraag uw zegen ook voor alle die met ons verbonden zijn en meeluisteren. Dat het goed mag ontvangen worden, goed gezegd mag worden, duidelijk mag zijn. Dat we er inzicht in mogen hebben. Maar bovenal is dat het ons aanspreekt. Dat het ons zo aanspreekt dat we in de verkondiging van uw woord door de Heilige Geest een ontmoeting met u mogen hebben. Een onvergetelijke ontmoeting met u. Wij bidden u zegen voor uw kerk in de wereld. Kerk in de verdrukking, in de vervolging. Maar toch ook een kerk met een geweldige roeping. Waarvan u gezegd heeft, u bent het licht der wereld. En als de kerk dat licht niet meer verspreidt, Heren, hoe donker moet het dan toch wel worden? Ontferm u over uw kerk. En wilt u doorwerken in het leven van mensen tot de komst van uw koninkrijk en tot heil van velen. Gedenk hen in de vervolging en verdrukking, op de vlucht en wat er allemaal dreigend is en ook uitgevoerd wordt. Ook waar er volkeren tegen elkaar opstaan, mensen tegen elkaar opstaan, om godsdienstige redenen en zo, terwijl u in de wereld gekomen bent en bij uw komst gezongen is van vrede op aarde. Wij bidden van u, Heren, wilt u die vrede ook werken en geven? Zegen alle die u mogen kennen, die u liefhebben, waar het ook mag zijn. En verblijd ons zo met uw goddelijke daden. Vragen het van u, Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente is uit het Evangelie naar Lucas, het eerste hoofdstuk. Dat wil ik lezen van vers 5 tot en met 20. En vervolgens vers 57 tot en met 66. Lucas 1, te beginnen van vers 5 tot en met 20. Daar lezen we het woord van God. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. En terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, geraakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen en om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op hun tijd. Lezen we verder bij vers 57 tot 66. De tijd van Elisa werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei: nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar: er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje had gevraagd, schreef hij de woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden: wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan, gemeente, ter inleiding van de preek zingen van Psalm 145, de versen 2 en 3. Psalm 145, 2 en 3. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer is zo goed, zo mild, is de alle tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, het zesde vers. De tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 1. En van vers 63, het middelste gedeelte, Johannes is zijn naam. In de tekstwoorden lezen wij adventsboodschap van de Heere in een naam. Die naam is door Zacharias opgeschreven en door de Heere geopenbaard. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, Johannes is zijn naam. Die naam heeft het zoontje gekregen dat in het gezin van Zacharias en Elisabeth is geboren. Dat is een hele mooie naam. Met een geweldige betekenis. Want de naam Johannes betekent: de Heere is genadig. Vindt u dat geen mooie naam? Met een inhoud geweldig voor hem, voor zijn ouders, maar ook voor ons, voor u, voor jullie. Want die naam is nog niet door Zacharias en Elisabeth bedacht. Want dan zou je kunnen zeggen, nou ja, wat is er in een naam? Nee, deze naam komt van de Heere. Die heeft hem heel uitdrukkelijk genoemd. En de Heere heeft die naam niet uitdrukkelijk genoemd om aan dit kind een naam te geven. Maar de naam Johannes is door de Heere gegeven als een blijde boodschap. Als een blijde boodschap van zijn advent, van zijn komen tot de wereld. Zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben. Hè? Verzoening voor onze zonden, maar niet alleen voor de onze, maar ook voor heel de wereld. En ook voor ons, ja, en voor onze kinderen. Die naam die zegt ons, zo is de Heere. En zo komt de Heere. In genade. Niet alleen toen, bij de geboorte van dit kind. Nee, zo komt de Heere telkens weer. Zo is de Heere gekomen tot de eerste mensen, Adam en Eva, die zich vanwege de zonde voor de Heere hadden verborgen. Zo is de Heere gekomen tot Noach, in een wereld waar niets goeds meer van was te zeggen. Zo heeft de Heere Abraham geroepen uit het afgodische Ur der Galdijen. En daar is de Heere mee doorgegaan met het komen in zijn genade tot de dag van heden. Nou, dat zal ons wel niet onbekend zijn, neem ik aan. Maar of er ook naar leven. Ja, we weten het, hè? Alles is genade van gave van God. Het geloof, zegt de Bijbel, is een genade van God. Maar dat wij eten en drinken hebben, zijn genade, gave van God. Dat wij kunnen lopen, dat we kunnen zien, dat we kunnen horen. Het zijn allemaal genade, gave van God. Ja, je kan dat allemaal weten. Maar om nou bij die genade en uit die genade en door die genade te leven. Ja. Nou, daar kan het in het leven van mensen, ook in het leven van godsdienstige en van gelovige mensen, heel ver van verwijderd zijn. Kijkt u maar naar Zacharias, die dat opschreef. Johannes is zijn naam, de Heer is genadig. Hij weet het ook. Hij weet het heel goed. Hij is een priester in de dienst van de Heer. Het is alleen van de genade van God. Maar hij leefde er helemaal niet bij. Hij was een gelovige man en zijn vrouw Elisabeth was ook gelovig. We hebben het getuigenis van hen gelezen dat ze beide rechtvaardig voor God waren en onberispelijk wandelden volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Nou, dat is toch heel wat, nietwaar? En toch blijkt het hart van Zacharias niet ontvankelijk te zijn, niet open te staan en geen verwachting van Gods genade te hebben. Zacharias en Elisabeth zijn al wat ouder geworden. Nou, we hebben het gelezen, hun huwelijk is kinderloos gebleven. En naar de leeftijd gerekend wordt er ook niet meer gedacht dat er een kindje geboren zou worden. Ze hadden er wel om gebeden, om de vreugde van een kind. Ze zullen ook wel gebeden hebben om het door God beloofde kind, de zoon uit het huis en geslacht van David, de vredevorst, dat de Heer zou komen in zijn genade. Maar naarmate de jaren dan een beetje voorbij gaan, is dat bidden en dat hopen en dat geloven heel langzaamaan weggeëbt. Uitgedoofd, vuur uitgedoofd. En dan krijg je zoiets van, nou ja, goed, we moeten er maar in berusten. Het is nou eenmaal niet anders. En dan heb je zo'n soort berusting waarin er dan nog wel gesproken wordt over de genade van God. Dat nog wel. Maar dat er niet meer uitgeleefd wordt. En dat die genade nauwelijks meer verwacht wordt. Zo kan dat zijn. Zo kan dat ook in ons leven zijn. Ja. Dan verwachten wij niet zoveel meer, hè? Misschien wel helemaal niets meer van de Heer. Totdat, ja, want het komt wel. De Heer komt in zijn genade. Nou, we hebben het gelezen, niet op zekere dag. Dan wordt Zacharias geroepen om dienst te doen in de tempel. Dat is zo'n 2 weken van huis daarheen. Dan mag hij het reukoffer bedienen. Aansteken in de tempel en dan reukoffer. Nou, dat reukoffer, zeg maar, dat was een afbeelding van het gebed. Het gebed dat naar de hemel opstijgt. Het is het gebed waarin, ja, waar bid je dan om? Nou, om de genade van God. De genade van God voor zondige mensen, zijn hulp, zijn nabijheid en noem dat allemaal maar op. En als Zacharias dat dan gedaan heeft, het volk staat buiten ook in gebed, met het reukofferaltaar, met het reukoffer. En als dat dan klaar is, dan mag hij naar buiten gaan uit de tempel en dan mag hij zijn handen opheffen naar die mensen. In de naam van God mag hij dan zeggen, de Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over lichten en zij u genadig. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om, nietwaar? En zo komt de Heere dan ook. Let maar op, want terwijl Zacharias dan bij dat reukofferaltaar bezig is en het gebed als reukwerk opstijgt tot de troon van Gods genade, is er het antwoord van de Heer ook. Aan de rechterzijde van dat altaar staat een engel. Het antwoord is er. Van God. En Zacharias? Is die blij? Is die verwonderd? Staat hij misschien sprakeloos? Nee, we hebben gelezen. Hij raakte in verwarring. En vrees overviel hem. Dat is heel merkwaardig. Ja. Er is gebeden. Je staat nog bij dat reukoffer. Altaar. Er is gebeden. Er is gehoopt. Er is uitgezien. Naar de komst van de Heer in genade. En als de Heer dan in genade komt, dan slaat hem de schrik om zijn hart. Toch is er geen enkele reden om te vrezen voor mensen die de Heer verwachten. Dat zegt de engel ook tegen Zacharias, wees niet bevreesd. Nou, zo klinkt het ook in de kerstnacht bij de herders, wees niet bevreesd. Zo klinkt het ook weer op de paasmorgen, als die mensen ook weer schrikken, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Nou, dat is toch een geweldige boodschap, gemeente. Uw gebed is verhoord. Ja, zo is de Heer, zo zingen we het ook al, hè. Gij hoort het gebed. Tot u zal men komen. En dan moet je niet vragen van welk gebed is er verhoord of hoe is het verhoord. Want in het gebed wordt er altijd gevraagd om genade, genade van God. En dat gebed, als om zijn genade gevraagd wordt, dat wordt ook verhoord. Dat wordt verhoord. Misschien niet altijd zoals wij dat denken, zouden willen, maar het wordt wel verhoord, ook nu. We weten het ook wel in de Bijbel, niet waar? Zelfs een tollenaar in de tempel die dan zich op de borst slaat en zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. De Heer is genadig. Zelfs een moordenaar die naast Jezus aan het kruis hangt, die tegen hem zegt, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Nou, genadig, nietwaar? Nou, moet u maar horen hoe de Heer het gebed van Zacharias verhoord heeft. Allereerst zullen Zacharias en Elisabeth een zoon krijgen, die ze Johannes moeten noemen. En vervolgens zal die zoon, Johannes, de voorloper zijn van de zoon in wie het woord in vervulling gaat. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Wat een verhoring, wat een genade. En wat zegt Zacharias daar nu op? Ja. Of vouwt hij zijn handen? Hij staat toch bij het reukofferaltaar. Vouwt hij zijn handen om God te loven, te prijzen, te verheerlijken bij zoveel genade? Wat is het antwoord van Zacharias? Zeer teleurstellend. Zijn antwoord is een vraag. Een vraag in ongeloof. Hij vraagt, hoe zal ik dat weten? Hij wil dus een bewijs. Hij wil een bewijs dat het woord van God waar is. Dat het echt waar is dat de Heere genadig is. Er is geen gelovig aannemen van de belofte van God. Zo ver, gemeente, kun je van de genade afleven. Dat het gewoon op je ongeloof afstuit. Want in het ongeloof, wat is ongeloof? Geloof is vertrouwen. Wat is ongeloof? Wantrouwen. Je vertrouwt het niet. Je vertrouwt God niet op zijn woord. En in het ongeloof vertrouwt men zich ook niet aan die genade van God toe. In het ongeloof niet. Hoe zal ik dat weten? Zo vraagt de priester in de dienst van God. Nou, hij krijgt een bewijs. Hij wordt zelf het bewijs. Hij wordt zelf het bewijs om te leren, om te overdenken dat de Heere genadig is. Dat de Heere zo genadig is dat hij ondanks alle ongeloven en onmogelijkheden van mensen, onmogelijk, mevrouw is oud, ik ben al op jaren, allemaal onmogelijk. Nee, God gaat door. En dat is maar gelukkig ook, gemeente, dat de genade van God niet afhangt van mensen. En dat de genade van God ook niet voorwaardelijk is. Dat je eerst aan die en die voorwaarden moet voldoen enzovoort. Zo wordt het nog eens een keer allerlei voorwaarden gesteld. Van je moet eerst dit en eerst dat en je moet je zonde. Zo is de genade van God niet. Zo is de genade van God niet gemeen. Want als het dat was, als de genade van God van een mens afhankelijk is van zijn belijdenis, van zijn zonde, van zijn geloof, van al die dingen meer, noemt het maar op, dan zou er weinig, zeg maar, dan zou er niets van terechtkomen. Zacharias kan niet meer spreken. En als een zwijgend bewijs moet hij wachten tot de dag dat de beloften van de Heere vervuld zullen zijn. De priester die zoveel genade had ontvangen, kan door zijn ongeloof aan die wachtende mensen buiten, hè, die wachten op de priester dat ze de zegen van God meekrijgen. Nou, daar sta je dan. Als priester moet je maar zomaar een beetje wenken met je handen, gaan naar huis. Ja. Het is nogal wat, hè? 9 maanden je mond moeten houden. Niks kunnen zeggen. Is dat nou zo erg? Moet er nou zo'n straf voor zijn? Er zijn zoveel mensen die in ongeloof praten en in ongeloof allemaal dingen doen enzovoort. En die leven toch ook gewoon vrolijk verder? Ja, inderdaad. Maar gemeente, zonde en zonde, dat is niet hetzelfde. Zondigen, dat kun je doen tegen de wet, tegen de geboden van de Heer. Dat is erg. Maar zondigen tegen de liefde van God, dat is veel en veel erger, gemeente. En daar moeten we ook echt niet zo gemakkelijk over denken, want ja, daar zijn menige gelovige mensen op dezelfde manier door zondigen tegen de liefde in ongehoorzaamheid of wat dan ook toch wel in het duister gekomen. Ik heb een keer een gesprek gehad met een predikant, ja, die dat zelf in zijn leven, welke omstandigheden vertelde hij nu bij, doet er ook niet zoveel toe, maar dat hij ook toch wel tegen de liefde van God gezondigd had. En dat hij wel preekte, het ging allemaal wel door, jazeker. Maar dat hij er zelf wat van beleefde, in zijn eigen hart zo duister was, dat hij zei, ik stond wel eens op de preekstoel, dat ik dacht bij mezelf, zou er wel een God zijn? In duister, door zondigen tegen de liefde. Kijk, dan praat je er wel over, dan heb je die woorden wel, maar dan zeg je die woorden, dat is zoiets van aardappels zonder zout. Hè? Er zit geen smaak in, het komt niet over. En de lof van God, dat wordt ook allemaal zwijgen gemeten. Nou, zo gaat hij Zacharias naar huis, naar zijn vrouw Elisabeth. Nou, en dan vraag ik me af, wat zal dat toch wel voor een ontmoeting geweest zijn? Misschien is hij wel zingend naar de tempel gegaan, zingend dat hij de Heere mocht dienen. En dan kom je zwijgend thuis. Nou, 9 maanden lang is er dan het bewijs van Gods genade. Dat is er, ja. Maar ook een aanklacht tegen je ongeloof. In de 6e maand, als Elisabeth 6 maanden in verwachting is, dan krijgt Maria de boodschap dat ze zwanger zal worden van de Heere Jezus. En die gaat dan op bezoek bij Zacharias en Elisabeth. En Elisabeth begint gelijk God te prijzen en Maria. En dan zit je daar als priester. Met een gesloten mond. Wat een advent, zeg. En het had zoveel anders kunnen zijn. Het had een advent kunnen zijn waarin hij tegen de buren, de familie, gesproken had van de grote dingen die God ging doen. Kijk, dan had je als priester tot eer van God gesproken van de Heere. Dan had je zijn lof verteld. Vanuit de blijdschap van je hart en hopelijk tot zegen van andere mensen. Gelukkig gemeente dat God in zijn genade doorgaat. En dat mag Zacharias dan ook zien. Dat ook, zeker waar. En dat geeft hem ook toch wel weer verwachting, vertrouwen. Dat gaat toch ook weer leven in zijn hart. En dat is ook wel te horen en ook te zien. Hè? Als dat kind geboren is. Er is grote blijdschap. En op de achtste dag dan komen de buren en de familieleden bij elkaar om de vreugde met de ouders mee te beleven. Dan zal het kind besneden worden. Dan zal hij het teken van Gods genade verbond ontvangen. En bij dat teken zal hij dan zijn naam krijgen. Welke naam? Nou, de familie dacht Zacharias. Hè, dan heb je in de plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. Ja, maar de ouders die willen dan toch wel een andere naam. Zij willen de naam die de Heere genoemd heeft. Die naam zal hij dragen. En de zwijgende priester mag het opschrijven. En dat doet hij dan ook in geloof. Dat doet hij in vertrouwen. Dat doet hij uit zijn hart. Zonder ja maar, zonder hoe weet ik het en geen allemaal niet meer, gemeente. Hij schrijft het zo volledig. Johannes is zijn naam. De Heer is genadig. Daar staat het. Je kunt het lezen, maar je kunt het ook horen. Want als hij dat neergeschreven heeft, dan wordt onmiddellijk zijn mond geopend en zijn tong gaat los. En dan spreekt hij van God, dan looft hij God. Looft God om zijn genade. Dat is het wonder, gemeente. Wat zijn hart vervult, wat hij beleeft. En wat er dan ook uitkomt. Als dat in je hart is, dan kan het niet anders. Het moet er op een of andere manier, komt dat eruit. De genade van de Heer. Tot heil, tot redding van zondige mensen. Tot leven en tot blijdschap van verlorenen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Je kunt het in zijn lofzang wel lezen. En verlossing teweeggebracht. En horen van heil opgericht. Dat is het wat uit zijn hart komt en wat zijn mond vervult. De Heere maakt advent en komt naar zijn belofte. En de vraag is dan naar u toe, gemeente. Stemt u daar ook mee in? Is dat ook uw advent? Verwacht u zo zijn komst? Hoe zo? Nou, zoals Zacharias dat heeft opgeschreven in de naam. De Heer is genadig. Verwacht u hem zo? Of verwachten we hem vanmorgen al zo? Toen hij naar de kerk ging. Ontmoeting met de Heer. Kijk, als dat zo is. Als dat zo in je harte verwachting is. Dan stelt de Heer niet teleur, gemeente. Dan geeft hij uit de volheid van genade die in Jezus Christus geopenbaard is, zijn zegeningen. Want de genade van God is geopenbaard, niet alleen beloofd. En we worden er niet alleen mee gezegend, maar dat wordt straks, dat hoort u aanstaande woensdag, dat wordt neergelegd in de kribbe van Bethlehem. En daar zijn er dan nog de doeken, hè? Hij wordt in doeken gewikkeld, de genade wordt in doeken gewikkeld. Jawel, maar het ligt er wel. En aan het kruis van Golgotha, daar zijn al de doeken ook weg. Is er niets meer, dan is het voluit genade. In het offer van zijn leven. om de Heer voor te danken en te prijzen. Zeg maar, de genade die God beloofd heeft en die hij gewerkt heeft, gedaan heeft, die is gewoon in de Heer Jezus Christus gegeven, van God gegeven. U moet wel eens goed telkens op dat woordje gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gegeven. Jezus is de volledige openbaring van de genade van God. Ik kan het ook zo zeggen. In de Heer Jezus is de genade van God zichtbaar en tastbaar geworden. Zo schrijft Johannes dat ook in de beschrijving van zijn evangelie. Dan zegt hij, hij schrijft daar, uit zijn volheid, de volheid van Jezus, hebben wij allen ontvangen genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven en de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Komt, verwondert u hier mensen, want in de kribbe ligt het Gods genade. Gods genade waardoor we zalig kunnen worden. En het is ook de enige genade waardoor er vergeving van de zonde en vrede met God is. En het leven hier en nu en tot in eeuwigheid. En de vraag is, gemeente, is dat ook voor u en voor jullie zo? Jezus in zijn genade, is dat uw leven? Of denkt u daar misschien anders over? Dat zou toch ook kunnen? Want het is niet zo eenvoudig. Het lijkt wel eenvoudig om van genade te leven, ja. Ja. Maar mensen, van genade leven, dat roept toch zoiets van verzet op? Van genade leven. Toch veel liever zelf. Ik kom dat ook nog wel eens tegen als ik zo'n zijdelings een beetje een vraag stelt hoe mensen de toekomst zien, oudere mensen, hoe ze de toekomst zien en zo. En dan hoor ik zoiets van, ik heb altijd goed geleefd. Of ik heb ieder het zijne gegeven. En, dat soort dingen. Hè. Altijd misschien met de gedachte, nou ja, ik heb het toch ook goed, de Heer doet er wat aan, ik ook nog een beetje of zo. Ja. Zo'n beetje net als die rijke jongeling, die zogenoemde rijke jongeling in de Bijbel, hè, die met de vraag bij Jezus komt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij heeft al wat gedaan, hij heeft al de geboden onderhouden van zijn jeugd af aan en wil nog wat meer doen. Maar als de Heer Jezus dan zegt wat hij moet doen, afstand nemen van wat hij heeft en van genade leren leven in de navolging van Jezus. Nou, je weet het wel. Hij ging verdrietig heen en zo waren er ook veel mensen in de tijd van Jezus. Als Jezus ze daarmee confronteerde wat dat betekende van genade leven. Van zijn genade leven. Die het ook voor gezien hielden. En dat is nu, vandaag de dag, niet anders, gemeente. Een mens wil altijd iets voor hun eigen zaligheid doen. En toch, gemeente, kan het niet, want Jezus is een volkomen zaligmaker. Niet een helpende zaligmaker, nee, volkomen zaligmaker. Genade van God en de genade van de Heer is ons zo nabijgebracht dat wij met onze kinderen leven bij het aanbod van genade. Dat wil zeggen, de Heer biedt zijn genade aan, gemeente. Denkt u ook maar eens wat er in het doopformulier staat. Misschien heel bekende woorden. Daar staat in het doopformulier, als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt, hè, betuigt dus zegt hij, en hij verzegelt het aan je voorhoofd, dat hij een eeuwig verbond der genade met ons opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Ja, en wat is daarop uw antwoord? Neemt u dat ook aan of niet? Leef u eraan voorbij? Het is wat. Dat wijs je toch niet af? Dat zou toch de grootste, stomste fout zijn die een mens kan doen? Stel je nou eens voor dat wij dat we heel diep in de schuld zouden zitten. En dat er geen mogelijkheid was om te betalen. En als die betaald werd, dat er een vreselijke straf op zou rusten. En dat er dan iemand komt uit liefde, gewoon puur uit liefde naar je toe komt en die zegt, ik wil het voor u betalen. Ik wil het voor u betalen. Dat pak je toch met twee handen aan. Ja. En nu wil de Heer in zijn genade nog veel meer geven dan alleen die schuld wegdoen. Wat dan? Wat wil de Heer dan nog meer doen? Nou, hij wil je zegenen met het hoogste goed. Het hoogste goed. Met vrede, blijdschap, uitzicht op het leven in het koninkrijk van God. En dat is meer begerenswaardig dan alles wat de wereld te bieden heeft. Psalmdichter zegt, het is meer waard dan het fijnste goud op aarde. Het verbleekt niet. En zegt dan niet, hoe zal ik dat weten? En vraag ook niet naar een bewijs. En lever ook niet achteloos aan voorbij. Beantwoord de blijde boodschap van Gods genade, gemeente in de Heer Jezus gegeven. Hoe beantwoorden? Ja, beantwoorden met het woordje amen. Amen wil zeggen het zal waar en zeker zijn. Het is er, hè, voor een ieder. De toegang is open naar de troon van Gods genade. En daar mag je vragen om de geest, de Heilige Geest van genade, die in al de waarheid leiden zal. Dan kun je ook zingen, want God de Heer is zo goed, zo mild, is te alle tijd een zonneschild. Hij zal genade en ere geven. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, wij danken, wij prijzen uw genade. Zo groot dat we er eigenlijk geen woorden voor hebben. U vraagt trouwens ook niet om woorden. U vraagt om ons hart, om de liefde van ons hart, als antwoord op uw genade, op uw liefde, op uw trouw, op uw goedheid, op uw zorgen. En zo kunnen we nog een poos doorgaan. Wat hebben we vele redenen om u te danken. Ook dat we in alle vrijheid en vrede in de kerk mogen zijn, de Bijbel mogen lezen en erover mogen praten. Dat we er niet voor in de gevangenis komen of nog erger dan dat. En wij kunnen toch ook niet zeggen, nee, dat wij het verdienen. We verdienen het niet. En we zijn ook niet, we doen het ook niet beter als al die andere mensen. Het is allemaal genade van u, Heer. Wil onze dank genade aanvaarden. En wilt u uw zegen erover geven. Uw zegen zo dat het zijn uitwerking mag hebben in ons doen en laten, in ons leven, in onze verwachting, in onze hoop. In ons vieren van het kerstfeest. Dat de genade en waarheid in Jezus Christus is gekomen. Zo dichtbij. En dat het aan ons voorhoofd verzegeld is. Het eeuwige verbond der genade. En het zou toch erg zijn dat we als kinderen van het koninkrijk in de duisternis zouden verdwijnen. Omdat we het... Ja, omdat we het niet nodig vonden of misschien uitgesteld hebben. U weet het wel, heren. Of dat we ons hart aan de wereld gegeven hebben. Al de bekoorlijke en de schijnschone. Waar je ook geen steek verder mee komt. En we dan de genade van u aan het voorbijgeleefd zijn. Niet beantwoord hebben. Bewaar ons ervoor, bekeer ons ervan. Wij vragen ook uw zegen voor onze kinderen en kleinkinderen. Misschien zijn er ook wel bij die u de rug hebben toegekeerd. En de weg van u af gekozen hebben als aantrekkelijker dan een weg in de navolging van u. Om van genade te leven. Dat niet, dan liever wat anders. Als die er zijn, heren, wilt u ze tot het inzicht brengen. Dat een leven buiten u, zonder de Heer Jezus. Uw woord zegt ervan, dat is een leven zonder hoop. En zonder hoop leven, dat is hopeloos. Ja, en wie wil er nu hopeloos leven terwijl er hoop is? Wilt u ze tot inkeer, tot het inzicht brengen? Als u loslaat en wilt u ze in uw genade, heren, vasthouden en tot de inkeer brengen. Wij vragen uw zegen, heren, voor de zieken, alle die bijzondere zorg nodig hebben. U kent ze allemaal. Gedenk hen naar uw trouw, zegen ook de ouderen bij het ouder worden als het allemaal niet meer zo gaat. En geef hen ook boven alles vooral verwachting te hebben van u, een genadige en barmhartige God. Die wil geven, die heeft gegeven en die wil geven. Die Jezus Christus heeft gegeven, daarin uw liefde geopenbaard, uw genade gegeven, om het daar te zoeken en het daar te vinden. En erachter achter te komen dat u het bent die ons zoekt en die u laat vinden. Wees zo met ons deze dag, geef ons dat we die ook in de vreugde van uw heil mogen doorbrengen. Een geheiligde dag, een afgezonderde dag van die andere dagen. Wilt u ook lust in het hart geven om er vanavond ook te zijn? Omdat u ons verwacht. Omdat u van genade wil spreken en weer leiden, helpen. En wie zou dan zeggen, voor mij hoeft het niet, het kan zo alweer. Daar zeggen we dan toch ook iets mee, heren. En laten we ons dat ook beseffen, dat we dat voor uw aangezicht doen. opdat we ook daarvan ons bekeren. Wij danken u, Heere, dat u onze God en Vader bent door onze Heer Jezus Christus. En een Vader die altijd het goede met ons voor heeft. Wij bidden het, danken u om Jezus wil. Amen. De gemeente gaat over tot de dienst van de offerande. Wordt gecollecteerd voor de bekende doeleinden. En we gaan het slotlied zingen met de lofzang van Zacharias. Dat is, meen ik, gezang 3. Lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2.
Ik maak even van deze gelegenheid gebruik. De kinderen die hadden vandaag vrij. En wij hadden dat niet aan de dominee verteld. Dus voor jullie was het wel erg moeilijk vanmorgen, denk ik. Aan de andere kant ligt hier ook een mooie taak. We hebben vandaag een preek gehoord over genade. En we hebben het ook gehoord over Zacharias. Dat God met zijn genade bij Zacharias kwam. En dat Zacharias vragen begon te stellen. En dat doen wij ouderen heel veel. En hoe ouder je wordt, hoe meer vragen je gaat stellen. En jullie als kinderen hebben een geloof dat vast is en vol vertrouwen. En ga daar de discussie straks maar eens over aan met je ouders. Van wat betekent nu genade? En hoe krijgen we nu genade? We hebben vanmorgen een prachtige dienst gehad. Dat we moeten leven uit genade. En dat God zijn Zoon gegeven heeft op deze aarde. En dat is allemaal genade. Maar het is een heel moeilijk woord, genade. En we kunnen er ook moeilijk mee omgaan. Ik wens jullie een goede zondag. En jullie hebben het geweldig gedaan in deze dienst. Dank jullie wel.
Ontvang nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.